In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond. En met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem: ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: is dat niet de man die altijd zat te bedelen? De een zei: ja, die is het. En de ander: nee, maar hij lijkt er wel op. De man zelf zei: ik ben het echt. Toen vroegen ze: hoe zijn je ogen open gegaan? Hij zei: iemand die Jezus heet maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Ze vroegen: waar is die man? Dat weet ik niet, zei hij. Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de Farizeeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een Sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij: hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien. Sommige Farizeeën meenden: zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de Sabbat. Maar anderen zeiden: hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen? Er ontstond verdeeldheid. Daarop vroegen ze aan de blinden: wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft. Hij is een profeet, was zijn antwoord. Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Ze riepen zijn ouders en vroegen hun: is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien? Dit is onze zoon, zeiden zijn ouders, en hij is blind geboren, dat weten we zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de Messias zou erkennen uit de synagoge zouden zetten. Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf moesten vragen. Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. Geef God de eer, zeiden ze. Die man is een zondaar, dat weten we toch. Ja, of hij een zondaar is, weet ik niet, zei hij. Maar één ding weet ik wel, ik was blind en nu kan ik zien. Zij drongen aan: wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Ja, dat heb ik u toch al verteld, zei hij, maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer horen? Ja, wilt u soms leerling van hem worden? Nu vielen ze tegen hem uit. Je bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar die vandaan komt. De man antwoordde: wat vreemd dat u dat niet begrijpt. Dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. Wij weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen. Toen riepen ze: jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg, gelooft u in de mensenzoon? Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man, ik geloof, Heer, en hij boog zich voor Jezus neer. Jezus zei, ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien, en zij die zien, zullen blind worden. Een paar fariseeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden, wij zijn toch zeker niet blind? Was u maar blind, zei Jezus, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde. Als overweging vanochtend laat ik de blindgeborene zelf zijn verhaal vertellen. Ik noem hem Simon. Nou, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, van dat verhaal over mij. Johannes heeft het mooi opgeschreven, hè? Het wordt haast een toneelstuk zoals hij het vertelt. Je ziet het voor je, toch? Ik wel. Ja, het is lang geleden, maar als ik het zo hoor vertellen, zie ik het weer helemaal voor me. Voel ik haast weer wat ik toen voelde. Dat ken je vast wel. Je hebt iets meegemaakt dat behoorlijk veel indruk heeft gemaakt. Iets moois of ook iets naars. Er zijn dingen gebeurd die je leven hebben gekleurd, uitbundig of grauw hebben gemaakt. Het is al lang geleden, maar als er naar gevraagd wordt of over verteld, kun je zomaar weer even, soms heel intens, voelen wat je toen voelde. Ben je weer daar waar je probeerde overheen te komen? Ja, en soms is het ook zo dat een vergelijkbaar verhaal van een ander jouw gevoel van toen ook weer naar boven roept. Daar ben ik dus ook benieuwd naar. Waar mijn verhaal, zeg maar, raakt aan jullie ervaringen. Van niet gezien worden misschien. Van niet meer mee kunnen doen, niet meer mee mogen doen vanwege een beperking of een handicap. Van missen van de mooie dingen van het leven, kleuren, vormen, licht. Daar ben ik dus benieuwd naar waar mijn verhaal, zeg maar, raakt in jullie ervaringen van niet gezien worden misschien. Niet meer mee kunnen doen, niet meer mee mogen doen vanwege een beperking of een handicap. Van missen van de mooie dingen van het leven, kleuren, vormen, licht. Van missen van verbondenheid, omdat mensen op een andere manier met je omgaan. Van afhankelijk zijn, van je vernederd voelen, klein gemaakt. Van over het hoofd gezien worden, van in het donker leven. Misschien raken een aantal dingen die ik noemde ook aan uw levensgeschiedenis. Dan moet ik even kijken, want daar ben ik hier. Heel gek. Dan dacht ik dat ik hem vanochtend nog even goed had bekeken. Ja. In mijn verhaal zitten ze allemaal. Vandaar ook mijn vreugde, misschien niet al te uitbundig, maar toch dat er licht begon terug te keren in mijn bestaan. Want je moet eraan wennen dat het duister wijkt. Je moet wennen aan het licht, aan de kleuren. Ook je omgeving moet wennen dat jij weer in het licht gaat staan, dat er dus iets veranderd is. Dat je een andere plek inneemt, een andere positie. En dat zij dus ook moeten opschuiven, om het zo maar eens te zeggen. Ja, ik ben benieuwd wat jullie daarvan vonden, van hoe de omgeving reageerde. Als ik eraan terugdenk, ongeloof, verbijstering. Het is toch ook ongelooflijk. Niemand was blij. Niemand die me feliciteerde, geluk wenste. Alleen maar vragen. De Godgeleerden, de buren, de leerlingen van Yeshua evengoed. Alleen maar vragen, vragen en nog eens vragen. Ja, en als het nou geïnteresseerde vragen waren, Wat fijn, Simon, dat je weer kunt zien, dat je het zicht op het leven hebt teruggekregen. Vertel eens, hoe is dat gegaan? Wanneer begon je weer te zien, te ontdekken? Vertel, Simon. Ging dat zomaar ineens of kwam het geleidelijk aan dat je weer begon te leven? Vertel, want dat moet een fantastische ervaring zijn geweest. En wie heeft je op het spoor gezet? Wie heeft je genezen? Wie heeft je geholpen om het zicht op je leven terug te krijgen? Wie heeft je de ogen geopend voor de waardevolle mens die je bent, voor de kracht in je en de humor, voor het geloof in je en de liefde? Kijk, als het nou dit soort vragen waren geweest, maar de vragen gingen niet over mij. Ja, ze gingen over mij heen. Er werd over mij gediscussieerd. Een geval was ik, waarin het niet om mij ging, maar om de regels, om de leer, om de wet. De vragen waren vragen of het allemaal wel klopte. De vragen waren vragen naar schuld, naar verantwoordelijkheid. De vragen waren erop uit om aan te klagen en om te beschuldigen. Om wat verrassend mooi, goed en hoopvol was te ontkennen. Om dus niet verrast te hoeven zijn. De vragen waren erop uit om eigen gelijk te bevestigen, om vast te kunnen houden aan eigen overtuigingen en regels, om niet te hoeven veranderen, om niet anders te hoeven gaan kijken en zien. Ik merk dat ik weer boos word, droevig misschien meer nog wel, als ik weer terugdenk aan wat er gebeurde. En wat er ook nog steeds gebeurt, denk ik, toch, in jullie wereld, onder mensen in synagogen, moskeeën, kerken. Dat geloof, dat een bepaalde manier van geloven geen vreugde geeft, maar strijd. Dat geloof, dat een bepaalde manier van geloven geen speelsheid, mededogen, openheid, warmte en lichtheid van leven geeft, maar zwaarte en geslotenheid. Bittere ernst, zonder besef, afhankelijkheid en onvermogen. Dat geloof, dat een bepaalde manier van geloven terreur met zich meebrengt, angst zaait. Het leven dood in plaats van dat het uitnodigt te leven in verwondering, in liefde en verbondenheid. Ja, ik kan er droef van worden als ik weer terugdenk aan hoe ik was. En ik kan zo blij zijn dat er licht in mijn ziel en over mijn leven is gevallen. Want dat is misschien wel het meest wezenlijke dat gebeurd is. Kijk, dat mijn ogen het niet meer doen, dat is rot. Je mist een boel, maar hoe gek het misschien ook klinkt, je went eraan. En bovendien kan niemand zo goed horen als ik. Kan niemand zo goed voelen als ik. Kan niemand zo goed ruiken als ik. Dat ik niet kan zien is misschien niet eens wat me in het donker zette, maar dat ik als gehandicapte niet gezien werd, niet volwaardig mee kon doen, was wat me onderuit haalde. Depressief maakte, negatief over het leven, bitter, wantrouwig, agressief soms ook. Als er bij mij al sprake van zonde was of schuld, of hoe je dat ook maar wilt noemen, was het misschien de manier waarop ik mezelf liet afglijden in donkerte, in negativiteit en bitterheid. Mijn ziekte was niet de schuld. Of de schuld van mijn ouders was niet mijn schuld, of de schuld van mijn ouders. Het was ook een verademing om Jezus te horen zeggen tegen zijn leerlingen dat hij het daar nou even niet over wilde hebben. Want dat zou me alleen maar weer bevestigd hebben in mijn negatieve gevoelens over mezelf. Het is lastig hoor, om die achter je te laten. Het is een hele worsteling om een beetje gevoel van eigenwaarde te houden als je niet gezien wordt. Als je alleen nog maar die blinde bent. Niet eens meer Simon bent. Als je min of meer veroordeeld bent om voor je dagelijks brood langs de weg te gaan zitten vragen om een bijdrage. Want zo was dat in onze dagen. Je moest vragen om te kunnen leven. Ik merk dat ik het woord bedelen en aalmoes nog steeds niet over mijn lippen kan krijgen. Misschien weet u zelf hoe het is om afhankelijk te zijn, om steeds te moeten vragen. En hoe moeilijk dat kan zijn. Zo goed is het als mensen je volwaardig en respectvol behandelen. Als vrienden je laten weten dat jij op een ander moment immers voor hen van betekenis bent geweest, dus. Maar zo vernederend als de ander neerbuigend en betuttelend wel wil kijken wat hij voor je kan doen, boven je gaat staan en je jezelf hoe langer hoe kleiner voelt worden. Een van die fariseeën, het is niet te filmen, zouden jullie zeggen, hoewel het ongetwijfeld ook zal gebeuren, maar ik was verbijsterd toen hij suggereerde dat mijn ouders mij misschien uit bedelen hadden gestuurd, omdat dat nog wel een aardig centje op kon brengen en of er echt wel iets aan mijn ogen mankeerde. Nou ja, als hier nou iemand blind was, stekenblind zeg maar, dan was hij het wel. Had hij later ook wel in de gaten hoor. De vraag aan Yeshua, wij zijn toch zeker niet blind, was eigenlijk geen vraag, maar meer een hopelijk schaamtevolle ontdekking. Niet alleen ik, ook mijn ouders hebben hun hele leven geworsteld met mijn ziekte. Hebben wij iets verkeerds gedaan? Zijn wij in gebreken gebleven? Was voortdurend hun vragen. En als je zelf die vragen al niet zou hebben, wat zeer onwaarschijnlijk is, ontkom je er niet aan door de omgeving die je of meewarig aankijkt, of je mijt alsof je besmet bent, of je genadeloos de waarheid, ja, hun waarheid, zegt en alleen nog iets met je wil als je je schuld bewust opstelt. Kunnen ze lekker boven je staan, je vanuit hun welgemeende naastenliefde tussen aanhalingstekens helpen, hoeven ze niet naar hun eigen tekortkomingen te kijken. Altijd prettig. Ik merk dat ik nu moet oppassen dat ik niet weer in een soort bitterheid terechtkom waar die Yeshua me juist uitgehaald heeft. Het blijft knokken hoor. Genezing is nooit van het ene op het andere moment, maar een proces. Het vraagt tijd. Maar het begon dus toen die man voorbij kwam. Er kwamen heel wat mensen voorbij die dag, zoals alle dagen. Ze gooien achterloos een muntje in mijn schoot, zien me niet eens. Soms spugen ze ook naast me op de grond en teken dat ik een zondaar ben, onrein, vies. Terwijl ik er toch altijd voor zorg dat ik er schoon bij loop. En je moet heel wat verdragen van wie er zo allemaal voorbij komen. En te midden van al die mensen was er dus die man die voorbij kwam. Ja, een man was hij voor mij. Niet meer dan dat. Maar deze man zag mij. Nee, ik moet het nog anders zeggen. Hij zag mij. Ontroering maakte zich meester van me. Ik voelde tranen komen. Je wilt niet weten wat dat met me deed. Je wilt niet weten of juist wel wat dat met een mens doet als hij of zij gezien wordt. Echt gezien. Jullie kennen dat vast zelf uit eigen ervaring, hoe goed het doet als onrecht, als onmacht, woede, droefheid daarover wordt erkend, benoemd, gedeeld. Als jij in jouw gewond zijn en verslagenheid wordt gezien en gehonoreerd. Jullie kennen dat als voorbij aan je aangeleerde glimlach, je opgelegde onzekere zekerheden, voorbij aan je aangepaste gewoonten en manieren om te overleven, verder wordt gekeken dan de neus lang is. Je wilt niet weten of juist wel wat het met de mens doet als hij of zij gezien wordt. Echt gezien. Als voorbij aan de buitenkant, daarbinnen het verlangen gezien wordt om iemand te zijn. Om een geliefd mens te zijn. Om mee te doen, om van betekenis te zijn. Als voorbij aan de buitenkant, daarbinnen de angsten, de worsteling, gevoelens van tekortschieten, machteloosheid en onvermogen worden gezien. Als voorbij aan de buitenkant dat wat binnen zo lang verborgen en verscholen is gebleven gezien wordt. Kracht, talenten, passie, levenslust, humor, liefde. De man zag het en hij opende mij de ogen. Hij spuugde op de grond. Ik hoorde het, maar het was anders dan bij al die andere voorbijgangers. Ik moest denken aan mijn moeder die toen ik een jaar of zes was me kwam troosten toen ik gevallen was en een kapotte knie had. Pijn en bloed. Ze spuugde op haar hand en wreef met haar spuug mijn knie schoon. En het was net of met haar troostende spuug naast het verdwijnen van het angstaanjagende bloed ook de pijn minder werd en het leed geleden was. Hij spuugde op de grond, maakte een papje van aarde en spuug en wreef dat op mijn ogen. En het was op dat moment al alsof het leven lichter werd en draaglijk. Alsof ik opnieuw uit aarde geboetseerd werd. Uit Adama, aarde, weer Adam, aardmannetje, mens werd. En ik mocht me gaan wassen in het water van Siloa, het water van de gezondene. Opnieuw geboren. Zo voelde het. Want een man zag mij. Een man die Yeshu heette. Hij opende mij de ogen voor mezelf, voor wat er diep verscholen in mijn ziel lag te wachten om naar buiten te komen. Voor wat ik met mijn handicap even goed te betekenen had. Wat ik eigenlijk van binnen al wist, wat anderen mij ook wel eens hebben gezegd, maar door mijn negativiteit was ondergesneeuwd, dat ik vol humor zat. Beetje sarcastische humor, dat wel. Dat ik met mijn beperking een soort zelfstandigheid had ontwikkeld, waar ik me dus door mijn sombere gedachten blijkbaar niet meer van bewust was. Zoveel waar ik niet meer bij had kunnen komen, borrelde naar boven. Omdat hij zag. Omdat hij mij zag. Een wereld gaat voor je open als een ander mens jou wil zien. Echt jou wil zien. En ik begon te zien wie hij was. Want dat gebeurt blijkbaar als er open naar je gekeken wordt, dat jouw ontvankelijkheid voor anderen, voor je omgeving, voor de wereld om je heen, dan ook wordt aangeraakt. Je wordt inderdaad haast een beetje opnieuw geboren. Ik begon te zien wie hij was. Deze man was een gezondene, een profeet. Nou, had ik dat beter niet kunnen zeggen? Ze waren al eindeloos aan het discussiëren met elkaar, de fariseeën. Want ja, Yeshu had een papje gemaakt, dus hij had gewerkt, zeg maar, en de Sabbatsweg overtreden. Dan kon hij niet van God komen, zeiden sommigen. Geen gezondene zijn, zeg maar. Anderen waren ontdaan en haast in de war. Ja, hij had zich niet aan de wet gehouden, maar als je zoiets kunt doen, zoals hij bij mij gedaan had, het was niet te rijmen. Het klopte allemaal niet meer. En dat was heel vervelend. Dat er iets wonderlijk moois was gebeurd, was eigenlijk niet van belang. Dat het niet klopte, was van veel groter gewicht. Toen ik dus zei, en ik meen dit echt hoor, voor mij was hij op dat moment een ware profeet die liet zien dat het de eeuwige om de mens gaat. En dat de wet er, dat begon ik toen in te zien, dus is ter wille van de mens. En dat als de wet tegen de mens ingaat, er dus inderdaad wel eens iets niet zou kunnen kloppen aan de wijze van hanteren van de wet. Nou ja, toen ik dus zei dat hij een profeet was, begon het gedoe pas goed. De Yeshu kon me niet genezen hebben, want hij was een wetsovertreder. En als ik dus kon zien, was ik nooit blind geweest. Het ging dus alweer niet over mij, hè. Het ging over de wet. En het ging er om die Yeshu, profeet, zoals ik al zei. Het ging erom om hem onderuit te halen. Zo gebeten waren ze dat ik dacht bij mezelf, die Yeshu raakt jullie blijkbaar ook, maar op een andere manier. Jullie zijn bang, dacht ik. Bang omdat je zorgvuldig opgebouwde leven met al je ook religieuze zekerheden door de Yeshu wordt aangetast. En het nare voor mij en voor mijn ouders daarin was dat zij met hun angstige en haast dreigende vragen bij mijn vader en moeder ook angst teweeg brachten. Wat voor macht hebben jullie, zag je mijn ouders denken. Wat kunnen we wel en niet zeggen? Moeten we niet heel erg oppassen? De vreugde om mijn genezing werd bij hen teniet gedaan door het optreden van de fariseeën. Angst roept blijkbaar angst tevoorschijn. Niet meer bij mij. Nadat ze bij mijn ouders waren geweest, kwamen ze weer bij mij doorzeuren. En toen ze weer vroegen hoe die Yeshu mij de ogen geopend had, had ik er zo schoon genoeg van. En daar kwam mijn sarcasme om de hoek kijken. Willen jullie soms ook leerlingen van hem worden? Ik was verbaasd over mezelf. dat ik zo alert en dus absoluut niet bang reageerde. Ze ontplofte, zowat. Ik kreeg er steeds meer plezier in hen op hun nummer te zetten. Ik voelde hoe er een soort kracht en overtuiging in mij naar boven kwam die ik lang niet had gevoeld. Ik deed ertoe. Ik liet niet meer van alles met me doen. Ik liet me niet alles maar zeggen. Ik was iemand. Ik was Simon. Want een man had mij gezien. Had mij, Simon, tevoorschijn geroepen. Een man, Yeshua, een profeet. Een man die wel van God moet komen. Toen ik dit laatste gezegd had, was het gebeurd. Door een zondaar als mij lieten zij, die alles meende te weten over de eeuwige geloof, zij zijn naam, zich niet de les lezen. Ik kon gaan. Ik hoefde niet meer terug te komen. Ik was invalide. Een zondaar dus. Want mijn ziekte zou ik wel aan mezelf te wijten hebben. En als invalide zondaar was ik dus letterlijk invalide. Ongeldig. Een ongeldig mens. De herwonnen kracht en levenslust dreigde bijna weer om te vallen. Ik ben benieuwd of dat ook uw ervaring is. Vast wel, je hebt iets overwonnen, je hebt andere dingen ontdekt in jezelf, je verandert je koers, je hebt dingen achter je gelaten. Maar de omgeving is nog niet zo ver of wil helemaal niet mee, verzet zich, wil niet veranderen, wil jou met alle geweld houden en je, die je was. En de weerstand en druk om te blijven die je was is zo groot dat je bijna je nieuwe verworvenheden uit handen laat slaan. Of ook wordt veel later als wat je hebt verworven je eigen is geworden door een bepaalde gebeurtenis of door wat iemand zegt of doet, je oude ik weer even aangeraakt. En je bent weer even nergens. Het licht verdwijnt uit je ogen. Je hebt de neiging om alles weer even donker in te zien. Yeshua had het door. Hij zocht me op. En hij liet me weten wie hij was en is. En hij liet me zien dat het licht sterk is als het duister. Liefde sterk als de dood. Hij die zelf het licht der wereld was en is, liet me zien welk licht, welke levenskracht er in Gods naam in mezelf was. En ik begon te leven. Echt te leven. Ik zag en ontdekte steeds meer. Ja, niet alles meteen hoor, dat heeft tijd nodig. Ik zei het al, je moet ook wennen aan het licht, aan de vele kleuren die er in de wereld om je heen en in jezelf te vinden zijn, soms heel diep weggestopt. Ik zag en ontdekte steeds meer. Over mezelf, over anderen, over leven en liefde, over angst, overwonnen door vertrouwen. Over zicht, inzicht en verre gezichten die opengaan waar blindheid overkomen wil worden. Ik zag en ontdekte steeds meer. De fariseeën zagen steeds minder, leek het wel. Met al hun gevraag, of misschien wel door al hun gevraag, werd hun blik steeds meer verengd en verduisterd. Hoe open en ontvankelijk durf je te zijn? Wil je zijn voor wat er op je afkomt? En wie er op je afkomt? Misschien hebben wij blinden het wel gemakkelijker waar onze ogen dicht zitten, gaan de andere zintuigen wijder openstaan. En met je oren, met je neus, met je handen en voeten, met je hart kun je ook zien, geloof me. Kun je ook het licht opvangen. Yeshua bracht het weer in me naar boven, opende mijn oren, mijn neus, mijn handen, mijn ziel, opende de ogen van mijn hart. Bij de fariseeën zat al hun zeker weten hoe het zit in het leven, hun ontvankelijkheid in de weg. Mooi vind ik wel dat een paar fariseeën vroegen, wij zijn toch zeker niet blind. Misschien is dat wel precies wat Yeshua deed, hen die ervoeren door hun ziekte en beperkingen in het duister te leven, blind voor het goede en hoopvolle in het licht te zetten. En aan hen die meenden in het licht te staan, hun duisternis te tonen. Niet om hen verloren te laten gaan, maar om hen te zoeken en naar het licht te brengen. Soms heb ik het nog wel eens moeilijk. Het blijft af en toe worstelen. Je wordt, zoals ik net al zei, soms door wat iemand zegt of doet, weer aan je oude ik herinnerd en je moet knokken. Om het dan in het dal vast te houden aan wat je op de top van de berg, zeg maar, gezien en ervaren hebt. Als er maar iemand is, al is het er maar één, die je wil zien, wie je bent, die je liefdevol wil aanzien. Dat voel je, dat hoor je, dat ruik je. En als je dat hoort en voelt en ruikt, ga je zien, ga je ontdekken, ga je leven. Word je met je handicap weer mens. De dood voorbij, alle dagen Pasen.